Zoals je ziet, ik heb ook al, kan niet meer zo goed dat houden. Ik heb ook al het een en het ander moeten opschrijven, die ik toch zeker in ons midden wil brengen vanmorgen. En het is een gedeelte uit het Oude Testament, met iemand die voor mij toch altijd heel bijzonder eruit springt. Omwille van zijn getuigenis en omwille van zijn vertrouwen op de Heer. En toch heeft hij als profeet, want het gaat om de profeet Elia, heeft hij door de Heer geleid, heeft hij vele dingen moeten leren voordat hij klaar was om voor de Heer te staan op de berg Karmel. En de tijd waarin Elia geleefd heeft, dat was in een van de donkerste tijden van het tienstammenrijk. Het was ongeveer 58 jaar dat het land van Israël gescheiden was in de tien stammen en de twee stammen. En in die 58 jaar hebben 7 koningen geregeerd. En als je dat naleest in het Oude Testament, dan zie je één voor één worden ze opgenoemd en van allemaal wordt gezegd, ze deden niet wat recht was in de ogen van de Heer. Maar de slechtste van allemaal, dat was koning Achab. Door het feit dat hij nog trouwde met een vrouw, Isabel, die uit Sidon kwam. En zij heeft de Baalsdienst ingevoerd in Israël. En er was eigenlijk in heel Israël, de 10 stammen, was er geen sprake meer van eredienst. Kun je een klein beetje voorstellen wat dat was voor de Heere God? En het was zo erg. En dan, op het moment dat de Heere God daarin getroffen wordt, dan plaatst hij een profeet die in de dienst van de levende God staat. Maar die toch gelijk een mens was zoals u en mij. En ik wil dat gedeelte eerst een keer lezen om voor de aandacht te brengen. Dat staat in Jacobus 5, dat is de brief van Jacobus, die komt na de Hebreeën. Jacobus 5, vers 17, daar schrijft Jacobus over Elia. Vers 17 staat er: Elia was een mens van gelijke natuur als wij. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde in 3 jaar en 6 maanden. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen, en de aarde bracht haar vrucht voort. Jacobus getuigt van deze man. En wat hij zegt, dat is wonderlijk. Omdat hij daarin vergeleken wordt, eigenlijk een mens was van gelijke natuur als wij. En ik hoop dat in die geschiedenis van Elia die beschreven wordt in het eerste boek Koningen, dat we daarin toch een aantal punten met elkaar mogen over nadenken, dat hij lessen leerde aan Elia, maar ook tegelijk lessen leerde aan ons. Omdat de praktijk van het leven voor iedereen eigenlijk hetzelfde was. En ik zou dus nog graag enkele versen lezen met u. En dat wel uit 1 Koningen hoofdstuk 17. 1 Koningen hoofdstuk 17. Vanaf vers 1. En ik lees u voor uit de zogenoemde herziene statenvertaling. En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab: zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Daarna kwam het woord van de Heere tot hem: ga weg van hier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Kriet, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. En hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de Heere. Hij ging wonen bij de beek Kriet, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt, en de raven brachten hem 's morgens brood en vlees, en 's avonds brood en vlees, en hij dronk uit de beek. Eerst tot daar. Stuk. Straks zullen we nog een stuk verder lezen in deze geschiedenis. Maar er zijn in deze geschiedenis een aantal dingen die mij opvallen. Ten eerste is de onverschrokkenheid waarmee Elia voor de koning verschijnt. Hij was de machtigste man in Israël, de koning van de 10 stammen. En hij verschijnt voor de koning en hij spreekt tot de koning. Hij stond in de dienst van de Heere God en dat was zijn kracht. Vandaar haalde hij de kracht vandaan om zich aan koning Achab te verschijnen en hem die dingen aan te zeggen. En nu, ik zei het al, het was in de 10 stammen een hele droevige tijd voor het volk. Alles van wat eredienst was, was eigenlijk weggenomen. Door afgodendienst, door Baalsdienst. Als je die lijst van die 7 koningen die geregeerd hebben, als je dat voor je neemt en even laat op je inwerken, dan zeg je: amai. Hoe is het mogelijk? En dan laat de Heere het heel ver gaan. tot op een punt. En daar waar het nodig is, daar verwekt de Heere een profeet. En een profeet die heeft dienst om het hart van het volk terug te voeren naar God. Dat is niet het oordeel, dat is genade. Hij heeft de bedoeling om het hart van het volk Israël terug te brengen tot bij God. Nu, in heel deze geschiedenis zien we dat hij daar staat en waar hij dat vandaan haalt, de profeet Elia, het zal geen dauw zijn of geen regen, tenzij dan op mijn woord, dat haalt hij zomaar niet uit het niets. Als je even kijkt, opslaat, gaan we nu niet doen, maar in Deuteronomium 11, daar heeft de Heere God aan het volk van Israël door de monden van Mozes heeft gezegd, als jullie in het land komen dat ik jullie brengen zal en je zult aan mij gehoorzaam zijn en in de weg wandelen die ik jullie gegeven heb, dan zal je leven in een land vloeiende van melk en honing. Maar als je je laat verleiden en de afgoden achterna loopt, dan zal de hemel worden van koper. En er zal er geen regen zijn op de aarde. En zover was het gekomen. Vandaar haalde Elia dat woord. Waar hij voor koning Achab stond en hem duidelijk zei wat Gods woord daar vertelde. En dan komt de opdracht naar Elia toe. Ha, verberg u naar de beek Krit die aan de overkant van de Jordaan ligt. Dat was de andere kant, weg. En de Heere zegt, ik zal daar, u kunt drinken uit de beek, en ik zal daar de raven gebieden dat zij u voorzien van voedsel. 'S Morgens en 's avonds, twee keer per dag. Nu is er één ding die heel belangrijk is. En dat wij ook als gelovigen vandaag de dag mogen onder ogen zien. Elia koos niet zelf de plaats waar hij zich zou verbergen. Nee, het was de Heere God die hem zei, ha, daar op die plaats en op die plaats zal ik de raven voorzien en u kunt uit de beek drinken. Daar op die plaats en nergens anders. Dat was de opdracht die Elia ontving van de Heere. En hij ging op die plaats en hij verborg zich daar voor Achab en alles wat er toen in die 10 stammen gebeurde. Dat is een hele mooie illustratie van wat betekent gehoorzaamheid aan het woord van God. Elia was gehoorzaam aan het woord van God. Dat is ook voor ons een opdracht vandaag. Gehoorzaam zijn aan het woord van God. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat dat een van de hoofdpunten is die in het Nieuwe Testament en ook in het Oude Testament aangehaald worden die belangrijk zijn in het leven van iedere christen. En we hebben daarin één voorbeeld. Dat is de Heer Jezus zelf. Hij heeft als enige mens hier ooit op aarde gewandeld en hij was in de volle gehoorzaamheid aan zijn vader. En hij is ook in de woestijn verzocht geweest door de Satan. Maar daar ligt het heel anders dan bij ons. Voor ons is het gehoorzaamheid leren wat de Heere God tot ons te zeggen heeft. Voor de Heere Jezus was die verzoeking eigenlijk een tentoonspreiding van zijn volmaaktheid. Van de volmaaktheid van de Heer Jezus. En dat is prachtig als we dat verschil mogen zien. Nu, na verloop van tijd, als gij daar een tijd bij die beek Krit geweest is, dan is het moment, en eigenlijk klinkt dat logisch, die beek droogt uit. Je zou kunnen denken, ja, en veel christenen denken dat ook, er is ook niks verkeerd mee. Er was droogte in het land, er was geen regen, geen dauw, dus is het normaal dat die beek uitdroogde. En dat is ook waar. Maar toch, tegelijk, ligt daarin een les voor Elia. Elia die vroeg zich af en mocht zich afvragen, ben ik dan op de verkeerde plaats, Heer, dat u die beek laat uitdrogen? Nee. Er waren nog lessen die Elia moest leren om klaargemaakt te worden om straks op de Karmel, en dat krijg je dan in hoofdstuk 18, om klaargemaakt te worden om tegenover die 460 Baalpriesters te staan. Maar hij moest lessen leren. Lessen leren voor in de dienst van God te staan. En dat moeten wij allemaal. We moeten, zoals we in de liederen gezongen hebben, de dingen van ons leven kunnen overgeven in de hand van de Heer. En we hebben in verschillende liederen vanmorgen al gezongen dat we ons leven leggen in zijn handen. Dat is mooi als we dat mogen zingen. En dat is ook een krachtig woord. Dat is ook een gebed. Als je dat mag zingen, dat je je leven in handen van de Heer mag leggen. Maar dan komt er weer opnieuw een ander gedeelte die Elia moet leren. En dan wil ik nog een stuk met u lezen. Het vervolg van waar we gestopt zijn. Dus in vers 7 van hoofdstuk 17. En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. Toen kwam het woord van de Heere tot hem: sta op, ga naar Sarfat, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. Vervolgens stond hij op en hing naar Sarfat. Toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie, daar was een weduwvrouw hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar en zei: haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. En toen zij op weg ging om het te halen, riep hij haar na en zei: breng toch ook een stuk brood voor mij mee. Maar zij zei: zo waar de Heere uw God leeft, ik heb geen broodkoek meer. Behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen wij het opeten en sterven. Maar Elia zei tegen haar, wees niet bevreesd. Ga, doe overeenkomstig uw woord. Maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar. Want zo zegt de Heere, de God van Israël. Het meel in de pot zal niet opgeraken. En in de kruik zal het aan olie niet ontbreken. En tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. Zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar gezin vele dagen. Het meel in de pot raakte niet op en de kruik ontbrak niet aan olie. Overeenkomstig het woord van de Heere dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Een heel mooi, opmerkelijk gedeelte. Elia wordt van de Beek bij Krit, wordt hij gestuurd naar de totaal andere kant van het land, naar Sarfat, een stad die bij Sidon behoorde. En dat was de plaats, laat het u even over u komen, dat was de plaats waar Isabel vandaan kwam. Daar moest hij naartoe. En wat zegt de Heere? Ik heb daar een weduwe geboden u te onderhouden. Nu moeten we heel even stilstaan en de vergelijking maken naar onze dagen van vandaag. Toen destijds was het niet zoals het nu is. Als je vandaag weduwe bent en dan zijn er allerlei voorzieningen waar we gelukkig in ons Belgiëland mogen van genieten. Maar toen was het anders. Een weduwe, dat was iemand die overgegeven was aan de gunst van de andere mensen die rondom hen leefden. En dat waren de armste mensen van het land. Trouwens, als je verder leest in de geschiedenis van Elia en Elisa, dan lees je ook dat er vele weduwen waren in Israël. Maar er was niemand, wanneer Naaman tot Elisa komt om van zijn melaatsheid genezen te worden, dan was de Heere daar. En ook een weduwe was daar. Precies. En hier zie je, en er is nog één belangrijk punt die ik hier moet aanhalen in deze geschiedenis. Het is zelfs zo dat je mag zien, hier in deze geschiedenis, dat die vrouw, die weduwe, die antwoordt aan Elia, de Heere, uw God. Het is zo dat die vrouw, die weduwe, was nog niet tot bekering gekomen. Ze had de Heere God nog niet aangenomen in haar leven. Dat komt nog. Dat komt nog. De Heere gaat zijn weg. En toch doet ze datgene wat haar opgedragen wordt. En dan zijn er zulke mooie lessen die hierin liggen, ook voor ons vandaag. Elia, die sprak het woord, en je moet het maar doen. Haal mij een weinig water dat ik drinken kan en bak voor mij een koek. En moet je ervan uitgaan dat deze vrouw een beetje hout aan het sprokkelen was en dat ze een koek zou bakken voor haar en haar zoon en ze zouden het opeten en dan moesten ze maar sterven. Zo ver waren ze gekomen. Maar dan spreekt Elia opnieuw in de naam van de Heere, in wiens dienst hij stond. Een les die ook Elia moest leren. Het meel in de pot zal niet opgeraken. De olie in de kruik, er zal genoeg voorzien zijn voor iedere dag. Het is niet zo, laten we daar goed bij stilstaan, dat er opeens 100 of 150 kilo meel gegeven werd, dat er voorzien werd in vaten met water. Nee, er was het meel in de pot zal niet opgeraken en de olie in de kruik zal niet ontbreken. Tot op de dag dat de Heere regen zal geven op de aardbodem. Dat was een kwestie van vertrouwen. Dat was een kwestie van geloven. En we zien inderdaad dat het zo gebeurt. Iedere dag. Opnieuw een les die Elia moest leren om straks de dienst voor de Heere te doen op de berg Karmel. En dan krijgen we het laatste gedeelte van dat hoofdstuk, nog weer een les die Elia moest leren en waardoor die vrouw tot de Heere God komt. Die zoon raakt ziek en sterft. En dan zegt die vrouw, dan wordt ze herinnerd aan haar zonden. Dan wordt ze herinnerd aan wat verkeerd is in haar leven. En daar heeft ze ook uiting van. En dan is er weer opnieuw een les die Elia moet leren. Hij moet leren dat hij in dienst staat van een God die kan leven geven uit de dood. En hij doet het niet voor zichzelf. Als je dat gedeelte verder leest, dan zie je dat. Dan neemt hij die zoon die gestorven is mee naar de bovenkamer, waar hij zelf verblijf hield. En hij legt zich 3 keer op die zoon neer. En hij bidt tot de Heere. Heere, laat de ziel van deze jongen in hem terugkeren. En dat gebeurt. Dat gebeurt. En wat doet hij dan? Hij neemt de jongen levend mee naar beneden en heeft hem terug aan zijn moeder. Hij deed het niet voor zichzelf. Maar het was wel een belangrijke les die Elia moest leren om verder in de dienst van de levende God te staan. En dan krijg je de geschiedenis in hoofdstuk 18 van de dienst van Elia op de Karmel. Zullen we vandaag niet kunnen bij stilstaan, omdat dat ook te veel tijd in beslag zou nemen. Maar daar zien we dat Elia klaar is. Dat hij door de lessen die hij geleerd heeft, klaargemaakt is om voor de Heere God de dienst op de Karmel te staan. Er zijn een paar kleine dingen die ik uit dat hoofdstuk zou willen aanhalen. Hij zegt, die Baalpriesters, ze zijn maar veel, zij mogen eerst hun offer brengen. En tegen de tijd van het avondoffer, dan richt Elia het altaar op. En hij doet dat uit 12 stenen. Hij wil het volk eraan herinneren dat er een scheuring was teweeggekomen. Dat niet het volk uit 10 stammen bestond, maar uit 12 stammen bestond. En dat is een belangrijke les die Elia hier doorgeeft. En dan spreekt hij tot het volk. Indien Baal God is, volg hem na. Indien de Heere God is, volg hem na. En laten we een duidelijke afspraak maken. De Heere God die antwoordt met vuur, die zal de Heere God zijn. En dan vind je in dat hoofdstuk, dat vind ik altijd zo mooi, vind je een klein beetje dat Elia de spot drijft met die Baalpriesters. Zij roepen hun God aan en ze dansen en springen rondom dat altaar die ze opgericht hebben en waar ze die stier opgelegd hebben ook. En ze dansen en ze springen en ze maken zich insnijdingen zodanig dat ze dropen van het bloed. En dan is er de ironie in dat 18e hoofdstuk dat Elia zegt, mensen, priesters van Baal, roep wat luider. Misschien slaapt uw God. Of misschien is hij op reis. Dat zijn de woorden van Elia. En er komt geen antwoord. En dan tegen de tijd van het avondoffer. Dan bouwt Elia, zoals ik al zei, de altaar op. En hij laat het nog een paar keer overgieten met water. En dan bidt hij tot de Heere. En de Heere die antwoordt met vuur uit de hemel. En niet alleen het offer, maar ook het altaar. Alles wordt opgebrand ten offer van de Heere. En dat is een van de mooiste beelden die wij in het Oude Testament hebben, die spreken van onze Heere Jezus. Toen de Heer Jezus voor ons stierf, en we maken een vergelijking naar de offers die in Leviticus zijn opgeschreven, dan zien we niet alleen dat de Heer Jezus het lam van God was, die voor ons, voor onze zonden ten offer gebracht was, maar hij was ook het altaar. Hij was ook degene die volledig in dienst van de Heere zijn opdracht heeft vervuld. Hij heeft wel gevraagd, maar erop onmiddellijk geantwoord in die hof van het Gethsemane, waar hij was met zijn discipelen. Indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar onmiddellijk volgt erop, niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. De Heer Jezus wist alles wat over hem zou komen. Hij wist precies wat er allemaal zou gebeuren. De Heer Jezus, ik weet niet of er één van ons, ik heb het nog nooit tegengekomen, als je beseft wat dat gebeurt, als er mensen rondom je staan en ze spuwen je in het gezicht. Of ze slaan je geblinddoekt in je gezicht en ze zeggen tegen je: profeteer, wie heeft u geslagen? Dat alles kwam op de Heer Jezus neer. Dat zijn dingen die de Heer Jezus voor ons, voor u en mij, volbracht heeft. Omdat wij, als we de Heer, het werk van de Heer Jezus hebben aangenomen en onze hand gelegd hebben op dat werk. Dat zegt in het evangelie van Johannes: iedereen die dat werk aanvaard heeft, heeft het recht gekregen om kinderen van God te worden. En dat mogen wij. Dat mogen wij. En ik hoop dat we allemaal, zoals we hier zitten, dat werk van de Heer Jezus hebben aangenomen. En dat we vandaag mogen weten dat we gered en behouden zijn. Dat we het werk van de Heer Jezus, die Hij voor u en mij heeft volbracht, dat we mogen weten dat we kinderen van God zijn geworden.